4 op de 10 jongeren tussen de 12 en 16 heeft ooit wel eens alcohol gedronken.
Toen ik net in de eerste kwam, toen had ik al de gedachte van ja, later als ik 14, 15, 16 word, ga ik ook naar die feestjes. Dan ga ik ook lekker drinken met al mijn vrienden.
Dus oké, maar dan kan ik ja, wel eens een biertje. Je bent op bezoek bij familie, je oom of je vader geeft je een bier. Dus het is niet zo erg.
Maar ook van onchristelijke mensen over christenen wordt het idee snel gecreëerd van ja, die christenen die gaan er ook gewoon lekker op los. Ja. Dit is wat christenen doen, een beetje schijnheilig doen, maar ze drinken wel ook allemaal.
Laten we gewoon ja, daarna kijken van hoe kijkt de Bijbel zwart-wit naar alcohol en dronkenschap.
Ja.
Want dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Dus Jezus werd gewoon door de Joden in die tijd beschuldigd van dat hij een dronkaard was.
Ja.
Een alcoholist. Dat impliceert dus dat hij in omgevingen, zich om omgevingen bevond waar er dus alcohol werd gedronken.
Hij genoot van een glaasje wijn, zou je zeggen.
Ja, of hij was met mensen die ervan genoten. In ieder geval, dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Waarom doen wij als christenen zo moeilijk als Jezus zelf? Voor zorgen dat ze genoeg wijn hadden.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Christendom. Mijn naam is Elias, ik ben vandaag samen met...
Bachtoor.
Yes, we zijn er. En we gaan het vandaag hebben over alcohol, dronkenschap. Hoe kijken christenen hiernaar? Hoe kijkt het christendom hiernaar? Dus ja, het was natuurlijk jouw idee om het hierover te hebben.
Ja.
En ik dacht eigenlijk al van, waarom zouden we het hierover hebben? Het is heel duidelijk hoe we als christenen hiernaar kijken. Maar blijkbaar is het toch best wel relevant en ook wat onduidelijkheid onder over christenen, als ik je goed begreep.
Ja. Ja, laten we het eerst breder pakken, denk ik. Als je naar jongeren kijkt of mensen om je heen, zou ik zeggen buiten het christendom, je hebt je laptop voor je, hoeveel wordt er überhaupt gebruik gemaakt van alcohol?
In zijn algemeen, ja. Yeah. Nederland staat ook best wel bekend om een land dat relatief veel drinkt. Er is dus een site, Trimbos, is een soort instituut dat onderzoek doet naar alcoholgebruik onder jongeren, onder volwassenen, is heel interessant. En ik had een paar statistieken opgezocht en het ging over 2023. 4 op de 10 jongeren tussen de 12 en 16 heeft ooit wel eens alcohol gedronken.
En dan is het nog illegaal.
Ja, dus gewoon middelbare school 12 tot 16. 4 op de 10, dat is 40%. En van die mensen had een kwart dat in die maand gedaan. Dus die deden dat regelmatig. Dus oké, maar dan kan ik ja, wel eens een biertje. Je bent op bezoek bij familie, je oom of je vader geeft je een bier. Dus is niet zo erg. Maar dus van die mensen die alcohol drinkt, 2/3 van die scholieren doet ook wel eens aan binge drinken.
Zo.
Dus binge drinken is dat je gewoon in een hele korte tijd heel veel drinkt en ja, bed gaat als het ware. Dat het gewoon heel veel drinkt en dronken worden. Dus van die 12-jarigen die wel eens had gedronken, 45% had wel eens gebinged. En bij de 16-jarigen 76%.
Oh.
Dus van degenen die drinken, 76% die wel eens helemaal, ja, gewoon bed is gegaan, overmatig alcohol heeft gedronken. En ja, heel veel statistiek op die site te vinden. Dus ik zou het iedereen aanraden. Maar als Nederland staan we dus bekend om dronkenschap,
alcohol,
als het ware. Ja,
yeah.
Alcohol. Dus interessante statistiek.
Ja, en ik denk ook los van die statistieken dat iedereen het wel kan herkennen. Toen ik op de basisschool zat, of er net in de eerste kwam, toen had ik al de gedachte van ja, later als ik 14, 15, 16 word, ga ik ook naar die feestjes, dan ga ik ook lekker drinken met al mijn vrienden. Ik was eigenlijk nog verbaasd. Ik dacht dat het misschien wel meer zou kunnen zijn.
Ja, het hoort een beetje bij de... bij bijna alle middelbare scholen, zeg maar, die overgang van, weet je, in je puberteit dat je ook gaat drinken.
Ja, en dat is voor christenen, onchristenen, dat maakt eigenlijk niet uit. Alcohol is gewoon voor iedereen. En vandaar ook dat ik tot deze vraag kwam, omdat ik afgelopen weekend bij een jongerenconferentie was en iemand stelde mij de vraag, hoe kijkt de Bijbel naar feestjes en alcoholgebruik? Omdat heel veel christenen natuurlijk ook naar die feestjes gaan en dronken worden en dat soort dingen. En je hebt zelfs christenen die de Bijbel daarvoor gebruiken om het te beargumenteren.
Ja, en naast feestjes ook borrels. Dat is ook een heel groot ding. Vooral als je voor de mensen die werken Het is toch een bepaalde sociale verplichting. Mm-hmm. Op de donderdag of op de vrijdag te gaan borrelen.
Ja.
En daar komt dan ook vaak bij. Het is niet een verplichting om dronken te worden. Maar, of als je studeert. Maar het wordt wel tussen de regels door vaak geïmpliceerd van, ja, het is wel cool of wel leuk als je met z'n allen helemaal dronken wordt en dan maandag op kantoor erover gaat praten van hoe, dat je niks meer kan herinneren.
Ja, heel veel studentenverenigingen, ook ja. Christelijke studentenverenigingen zijn echt van alcoholgebruik. Vaak in hun eigen quotes. Gaat het zelfs met, wat is het, Bijbel lezen met bier of zo.
Ja, ik heb ook een keer zoiets voorbij horen komen.
Maar ja, en niet alleen vanuit christenen zijn deze ideeën er. Mm-hmm. Maar ook van onchristelijke mensen over christenen wordt het idee snel gecreëerd van, ja, die christenen die gaan er ook gewoon lekker op los. Ja. Dit is wat christenen doen, een beetje schijnheilig doen, maar ze drinken wel ook allemaal.
Ja. En deels dus ook terecht. Niet terecht als je kijkt naar wat de christenen leert, waar we later over gaan praten, maar als je gewoon naar je beeld van christenen dat je hebt. Mm-hmm. Ook toen ik dus opgroeide en naar tieners keek, dat ik dacht van oké, kan gewoon, of het hoort erbij, als het ware.
En ik denk dat we dan, als we een vraag zouden moeten formuleren, of een statement tussen haakjes, dan zou het denk ik zijn, stel dat ik onchristen was, zou ik dit kunnen zeggen. Dit is waar het christendom om draait. Dat Jezus, of dat God genadig is, dat we toch wel vergeven kunnen worden en voor de rest alles kunnen doen wat we willen.
Ja, dus
dat is een beetje waar dit vandaan komt.
En hoe je dan echt leeft, heeft niet per se gevolgen.
Nee, ik word toch wel vergeven.
Misschien dat de kerk zegt van, nou, doe het maar liever niet, maar eigenlijk maakt het niet uit. Je bent vergeven, doe wat je wilt.
Ja.
Ja.
Dus dat is een beetje het idee wat gecreëerd wordt. En ik denk dat wij zijn het daar gewoon niet mee eens.
Ja,
Maar hoe kunnen we dat überhaupt onderbouwen?
Zijn wij extremisten, radicalen, of is het gewoon wat de Bijbel leert? Dat laten we gewoon daarnaar kijken van, hoe kijkt de Bijbel zwart-wit naar alcohol en dronkenschap.
Ja.
Maar dat zijn wel twee hele verschillende dingen.
Natuurlijk. Ja, klopt. Dat willen we wel sowieso duidelijk maken. Wat goed is om te weten, misschien is het goed om te beginnen met de teksten die duidelijk maken dat alcohol wel werd gebruikt. En die mensen ook misschien zelfs gebruiken om te zeggen, ja, maar ik kan ook alcohol gebruiken en dronken worden. En ik denk dat een van die teksten is Matteüs 11. Vers 19. En in Matteüs 11 vers 19 spreekt Jezus eigenlijk over Johannes de Doper. Mm-hmm. En dan wordt, ja, Johannes de Doper dronk geen alcohol. Mm-hmm. Want hij was een Nazireër.
Ja.
En Jezus die zegt dan, ja, ze zeggen nu al deze dingen over mij. De zoon des mensen die is gekomen, die wel at en dronk. En ze zeggen, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars, maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. En het idee dat gecreëerd wordt over Jezus is een soort aanval van, jij gaat met die mensen om, jij bent een alcoholdrinker, ja. Iemand die veel eet en dat soort dingen. En dat is de claim die gemaakt wordt over Jezus.
Dus Jezus werd gewoon door de Joden in die tijd beschuldigd van dat hij een dronkaard was, een alcoholist. Dat impliceert dus dat hij in omgevingen bevond waar er dus alcohol werd gedronken.
Hij genoot van een glaasje wijn, zou je zeggen.
Ja, of hij was met mensen die ervan genoten. In ieder geval, dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk.
Mm-hmm.
Nog andere verzen?
Ja, ik denk de bekendste tekst die dit idee van je mag niet dronken worden te zaakjes naar beneden zou halen, is Johannes 2.
Ja, favoriet van veel alcoholisten.
Ja. En ik denk dat het niet nodig is om de hele tekst te lezen.
Uh-huh.
Misschien een beetje vertellen wat het verhaal was. Ja, er was een bruiloft in Cana. En Cana is een stad in Israël. Uh-huh. En Jezus komt daarvoor in het verhaal, natuurlijk. En in Johannes 2 staat dat verhaal. Dit gaat over een bruiloft. En op die bruiloft wordt natuurlijk alcohol gedronken. Er wordt wijn gedronken. En die bruiloften zijn vaak meerdere dagen. Maar op een gegeven moment zijn de tonnen met wijn leeg.
Mm-hmm.
Er kan geen wijn meer gedronken worden. En dat is natuurlijk een groot probleem, want de bruiloft is nog niet klaar. Hoe ga je feesten als er geen wijn is? En ja, de moeder van Jezus zag het ook gebeuren en ze riep Jezus. En Jezus zei, wacht nog even. Maar op een gegeven moment ging Jezus naar ze toe. En die zei dus van, oké, waar zijn de tonnen met water? Vul die tonnen met wijn, of waar wijn in zou horen te zitten. Vul dat met het water.
Mm-hmm.
En dat werd dus in wijn veranderd.
Ja.
En dat was een groot wonder. Het eerste wonder van Jezus. Misschien een van de bekendste wonderen zou kunnen. Daarna gaan mensen naar die gastheren toe. En die zeggen van... En die gastheren proeven de wijn. En ze zeggen... Normaal gesproken wordt de slechtste wijn voor het laatst bewaard. Maar nu wordt de beste wijn voor het laatst bewaard.
Mm-hmm.
Want ja, dat is raar. Omdat normaal gesproken als je dronken bent... proef je al slechter. Dus dan kan je ook wel wat slechtere wijn hebben.
Ja.
En... de conclusie die daar dus uit wordt getrokken door veel mensen is... Jezus helpt mensen om dronken te worden.
Ja, heel kort door de bocht wel.
Ja.
Dus er is een feest. Wat doe je op een feest? Drinken. Drank is op.
Ja.
Jezus komt, doet een wonder, zodat er weer drank is.
Nou, mijn glas is leeg. Er wordt bijgevuld, zodat ik meer kan drinken. En feitelijk gezien is het ergens zo dat mensen gewoon nu meer kans hebben om dronken te worden.
Mm-hmm.
Omdat er nu weer wijn is.
Ja.
En er was geen wijn.
Ja. En de vraag is dan dus... is dat ook de boodschap van het verhaal?
Ja.
En is dat ook de conclusie die je eruit moet trekken?
Ja.
Want ik denk, voor heel veel mensen is dit hun favoriete Bijbelverhaal. Van zie je, je kan drinken. Jezus was daar, dus ik kan ook drinken. Maar wat sowieso heel belangrijk is om te beseffen... er wordt hier niks over dronkenschap gezegd. Tuurlijk, er is een bruiloft, er is wijn. Dus algemene context, misschien zijn er sommige mensen die daar fout mee omgaan.
Mm-hmm.
Maar Christus zelf... het enige wat hij doet, is ja, het is natuurlijk super beschamend als je een bruiloft hebt en je wijn is op.
Yeah.
Hij neemt die schaamte weg van die mensen.
Mm.
Door weer voor te zorgen dat er wijn is.
Yeah.
Waarom? Wijn in zichzelf is niet iets slechts. Het is gewoon drank. Alleen als je verkeerd mee omgaat, is het slecht. En het is te vergelijken met als mijn moeder een lekkere maaltijd voor mij maakt. En ze legt de pan op tafel. Dat is iets goeds.
Ja.
Net als Christus die wijn geeft, dat is iets goeds. Hij neemt die schaamte weg. Maar dan is het aan mij om te bepalen, ga ik mezelf volproppen?
Ja.
En dan zeggen, ja, maar ze heeft dat eten aan mij gegeven. Of ga ik er verantwoordelijk mee om?
Ja, dus is het je moeders fout dat zij die pan daar neerzet?
Ja.
Of is het jouw fout?
Ja, mensen hebben gewoon hun eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus het feit dat Christus die schaamte wegneemt, door ervoor te zorgen dat er wijn is, betekent niet dat hij daarmee goedkeurt om verkeerd met die wijn om te gaan. Dat zou een beetje tegenstrijdig zijn. Plus, waarom die dit wonder doet, staat ook letterlijk in het hoofdstuk zelf.
Mm-hmm. En daar kunnen we zo op ingaan.
Mm-hmm.
Maar ik denk misschien goed om hieraan toe te voegen wat je zegt, is misschien een les ook überhaupt gewoon van wat is mijn verantwoordelijkheid? Dat kan nog veel breder gaan dan dronkenschap. Wat is mijn verantwoordelijkheid als ik, weet ik veel, een mes zie in mijn keuken la?
Ja.
Ik kan ook kiezen om daarmee iemand te steken. Ja, ja. Dan is het niet het probleem.
Schuld van de mensen die dat mes heeft gekocht.
En dat is een beetje het idee wat je krijgt als je Jezus nu de schuld gaat geven voor andere mensen die dronken worden. Het idee wat je zelf ook snel kan creëren van ja, maar ik kon er niks aan doen, want het was er. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Mm-hmm. Nee, iedereen heeft zijn keuzes in eigen handen.
Ja.
Alles wat, als het überhaupt een keuze is, dan weet je al dat je ook iets anders kon kiezen. Dus ik vind het een beetje raar en niet eerlijk. Ja, en onverantwoordelijk, onterecht om iemand de schuld te geven voor iets wat je zelf doet. Dus dat wou ik even eraan toevoegen. Maar inderdaad, Jezus doet het met een bepaalde reden. En die reden is niet mensen moeten dronken worden. Sowieso is de reden eigenlijk niet mensen moeten meer wijn drinken. Hij hielp wel, maar de grootste reden staat in Johannes 2 vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, dus het eerste wonder, te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Dus je ziet hier, wat deed Jezus? Zijn heerlijkheid openbaren.
Uh-huh.
En wat gebeurde daarmee? Discipelen geloofden in hem. En dat is waar het om ging. Dit was zijn eerste wonder en hiermee wou hij duidelijk maken, dit is mijn heerlijkheid. Niemand kan dit, alleen ik kan dit.
Ja, ik zou zeggen, kijk, alleen al natuurlijk, we hebben het altijd over context. Dit is niet een verhaal waarin Jezus wat leuks doet en dat is het. Want hoe begint het Johannes-evangelie? Christus, God, het woord van God is gekomen om ons te verlossen.
Ja.
Om zijn leven te geven voor ons. En dan het volgende hoofdstuk wordt dit verhaal verteld.
Yeah.
Dus het zou heel gek zijn als het boodschap van dit verhaal is... je kan drinken en doen wat je wilt.
Mm-hmm.
Het is inderdaad om zijn heerlijkheid te laten zien. Want als Christus water in wijn kan veranderen... wat zegt dat dan wat hij met ons kan doen? Wat hij met de mensheid kan doen?
Ja, ik denk ook in die tijd, in die cultuur... de historische context... is ook van iedereen keek in die tijd uit naar Messias.
Uh-huh.
Iedereen keek uit naar de verlosser die zou komen, die Israël blijkbaar kon verlossen. Degene die op de troon van David zou gaan zitten.
Ja.
Die koning zou worden over Israël. En met die context, als je naar dit verhaal kijkt, zouden de mensen die dit wonder zien gebeuren, zou je snel kunnen zeggen van zo, hij is machtig. Mm-hmm. Hij kan dit.
Ja, dat.
Het kan zelfs dat hij van God is gekomen.
Dat is constant ook de lijn als Christus wonderen verricht. Het is niet zeg maar een leuke magie show of zo. Maar vaak reageren mensen daarop met de gedachte, is hij degene die zou komen?
Ja.
Die Israël gaat verlossen.
Ja, hij doet het ook zodat mensen gaan geloven.
Ja.
Je ziet ook in plekken waar mensen geen geloof hebben, dat hij daar ook geen wonderen doet. Dus dat is een beetje de context van...
Dat verhaal.
Dit is de waarom bij mm-hmm. Jezus. De waarom is niet, mensen moeten dronken kunnen worden. De waarom is, mijn heerlijkheid moet gezien worden.
Ja.
En het is belangrijk dat jullie weten wie ik ben.
Maar dan blijft nog steeds de vraag, oké, dat betekent dat verhaal niet. Maar wat zegt de Bijbel dan wel?
Ja.
Over alcohol, over dronkenschap. En ik weet niet of jij al een kant op wil gaan, maar ik heb een lijst van verhalen over dronkenschap in het Oude Testament.
Ja, misschien is dat wel een goede, want het is niet alleen dat we nu bijbelteksten willen aanwijzen van, kijk, hier staat, je mag niet dronken worden. Mm-hmm. Het is ook goed om daarbij te weten, waarom mag ik niet dronken worden? Want God geeft regels en wetten met een reden. Hij geeft het zodat het goed zal gaan met ons.
Ja.
En dat is ook wat wij hierin duidelijk willen maken. Van, we willen niet alleen maar zeggen, jij mag dit niet. En dat soort dingen. Nee, we geven om je. En dat is de reden dat we dit willen laten zien en het hierover willen hebben.
Ja, Gods geboden zijn er voor een reden.
Ja.
Dus eigenlijk zie je altijd een rode draad in de Bijbel, dat als mensen van Gods geboden afwijken, dat het ook gewoon slecht met ze gaat. Dat ze in ellende terechtkomen. Maar goed, eerste voorbeeld. Verhaal van Noach.
Mm-hmm.
Genesis 9. Noach wordt dronken, naakt in zijn tent. Een van zijn zonen, Gam, die ziet het en die maakt hem belachelijk.
Mm.
En dit veroorzaakt allereerst waarschijnlijk een van de grootste familieruzies ooit in de menselijke geschiedenis. Maar het heeft ook heel veel gevolgen voor hun nageslacht.
Mm-hmm.
Waarom? Gam wordt vervloekt. En dat begint dus eigenlijk met de dronkenschap van Noach.
Yeah.
En dus ook heel goed, goede disclaimer. Dit is niet beschreven om te laten zien, zie je, dronkenschap is goed.
Mm-hmm.
Want soms denken mensen, deze verhalen staan in de Bijbel, omdat wij geen schaamte hebben, omdat wij denken dat je dronken kan worden.
Yeah.
Of dit is een bewijs voor mensen dat de Bijbel een raar verhaal is, omdat zulke verhalen erin staan. Maar de Bijbel is gewoon een eerlijk boek.
Yeah.
Zelfs mensen van God, zoals Noach, gingen de fout in, werden dronken. En de gevolgen worden dan ook gelijk beschreven.
Ja. Yeah.
Dan volgende verhaal. Naast Noach heb je natuurlijk Lot met zijn dochters. Genesis 19, best wel heftig verhaal. Lot was zo dronken dat hij incest pleegde.
Yeah.
En nogmaals, heel beschamend. Maar waarom staat het in de Bijbel? De Bijbel is gewoon een eerlijk boek. Dit gebeurde.
Ja, en misschien is het ook een goeie om te beseffen waarom hij dronken werd. Omdat zijn dochters hem dronken maakten. Het was als het ware drogeren.
Hij werd dronken gevoerd.
En die dingen heb je nu tegenwoordig ook. Het drogeren, dat is natuurlijk strafbaar.
Mm-hmm.
Maar het zegt wel iets van degene die gedrogeerd wordt.
Ja.
Van dat alcohol drinken, hoeveel alcohol ik drink. Ik kan zoveel dingen doen die ik zelf niet doorheb.
Mm-hmm.
En daar ga ik gewoon achteraf superveel spijt van hebben.
Ja, want wat is daar door gebeurd? Dus door dronkenschap ga je vaak dingen doen waarvan je achteraf denkt, beter niet.
Mm-hmm.
Nou, incest. Twee kinderen uit voortgekomen.
Waaruit... Wat hebben die kinderen gedaan?
Ja, en dat zijn uiteindelijk twee grote volken geworden die tegen Israël zijn gekeerd. Of waar Israël heel veel problemen mee heeft gehad.
En niet alleen tegen Israël waren. De volken op zichzelf waren gewoon zo slecht.
Ja, natuurlijk die podcast over genocide waarin je ziet wat die volken deden.
Yeah.
Het waren dus onder andere volken die hier uit voortkwamen.
Yeah.
1 Samuel 25, verhaal van Nabal. Een man van Abigail volgens mij, met koning
Abigail,
David.
Ja.
Die dronken, 10 dagen wordt hij ziek en dan sterft hij gewoon.
Hmm.
Amnon in 2 Samuel 13, dronken, wordt hij vermoord. Koning Ela in 1 Koningen 16, dronken, wordt hij vermoord. En constant 1 Koningen 20, Ben-Hadad en 32 andere mannen worden dronken, verliezen een oorlog.
Zo.
En het is een hele rode draad door de Bijbel dat als mensen dronken worden, gaat er iets mis.
Hmm.
En ik denk dat het ook heel erg in lijn is met de ervaring van mensen zelf. Dat je heel vaak hoort van, ik weet niks meer van die dag. Volgens mij heb ik echt iets doms gedaan. Dronkenschap leidt gewoon tot ellende.
Ja, het probleem is gewoon, je kan niet meer nuchter zijn.
Uh-huh.
En ik sprak gisteren toevallig nog iemand. En die zei ook, dat is wel anders dan dronken zijn. Dat heeft ook te maken met met drugsgebruik. Maar hij zei gewoon, mijn middelbare schooltijd is gewoon een soort zwarte vlek in mijn geschiedenis geworden. Ik kan gewoon bijna niks meer van toen herinneren.
Oh,
omdat hij gewoon zo niet nuchter was die hele periode. En ik denk dat dat misschien een overdreven vorm is. Dus ik wil niet zeggen, als je alcohol gebruikt en een keer dronken wordt, vergeet je alles.
Uh-huh.
Maar het is wel van, als je niet nuchter bent, kan je gewoon heel veel dingen doen waar je achteraf, die achteraf misschien wel vergeet.
Ja, letterlijk in Efeze 5 vers 18 staat, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is.
Mm.
Dus het is niet de wijn zelf die slecht is, maar dronkenschap. Iedereen die wel eens dronken is geweest, kent dat gevoel. Je hebt iets meer zelfvertrouwen. Je denkt dat je die guy bent.
Yeah.
Dit. En voordat je het weet, ga je dus losbandige dingen doen die je nooit zou doen als je gewoon een gezond verstand had.
Ja, ik was dus, wanneer was dat? 2019
mm-hmm.
was ik de enige nuchtere guy op een feestje. En dat was, ik was ongeveer de eerste van de hele vriendengroep die gewoon uit principe dat soort dingen niet wou doen.
Mm-hmm.
En toen was ook voor het eerst dat ik allemaal mensen dronken om me heen zag.
Ja, en dan besef je
terwijl
van,
ik zelf nuchter was.
Ja.
Dat was wel echt raar. Lijkt je kon niet echt met z'n vibe of zo.
Gewoon een soort dierentuin, alsof je naar dieren kijkt die zeg maar hun ding doen.
Ja, dus, zo zou ik het zelf niet zeggen.
Maar inderdaad, als je zeg maar met een gezond verstand van afstand ernaar kijkt, dan denk je van, waar zijn deze mensen mee bezig?
Ja. Yeah.
Maar gelukkig doe je dat niet meer.
Ja. Maar ja, misschien zijn er ook wel, als het goed is, zijn er ook veel spreuken, wijsheidsteksten in de Bijbel die ook zeggen van waarom dronkenschap verkeerd is.
Ja, ik heb er nu eentje, maar er zijn echt bijna tientallen volgens mij spreuken. Spreuken 23 vanaf vers 31. Kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt. Als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Dus het is heel verleidelijk.
Mm.
Makkelijk drinken. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken en je hart zal verderfelijke dingen spreken.
Zo.
Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen.
Mm.
Vooral vers 33, aan het eind dat er staat, je hart zal verderfelijke dingen spreken. Ik heb zo vaak studenten horen zeggen, ja, sorry, wat ik gisteren heb gezegd, had ik echt niet mogen zeggen, maar ik was helemaal dronken, dit, dat. En dat wordt dan zeg maar als excuus gebruikt. Maar ja, ik was
toen
dronken.
Toen was ik mezelf niet.
Ja, dus ik was mezelf niet, dus sorry dat ik dat zei. En dat klopt ook, maar het is wel je eigen schuld, want jij hebt ervoor gekozen om jezelf in zo'n staat te brengen, dat je uiteindelijk dingen gaat zeggen waar je niet achter staat, of die je niet had moeten zeggen.
Ja, en misschien is het ook wel daarbij goed om te zeggen van, ik geloof wel dat je het heel leuk kan hebben als je dronken bent.
Mm-hmm.
Het dronken zijn op zichzelf kan ook heel leuk zijn. Je kan genieten. Misschien ervaar je het feest meer of wat dan ook. Je emoties. Maar het betekent niet dat het goed is.
Nee.
Dus wij zijn niet aan het ontkennen dat je er een goed gevoel van kan krijgen.
Dat is vaak ook de grootste reden dat mensen doen. Gewoon leuk. Gezellig.
Het is gezellig, ja.
Ja, op de korte termijn.
Ja, maar het hoort niet.
Nee. En dus omdat het dit soort gevolgen heeft. Want het is wel leuk. Maar als je dan vervolgens sorry moet gaan zeggen omdat je rare dingen hebt gedaan. Of dit of dat. Of de gezondheidsgevolgen. Er is gewoon een reden voor Godse geboden.
Ja. En ik denk dat er gewoon een stuk vaker ook in de Bijbel over wordt gesproken.
Mm-hmm.
Dan we zouden willen. En ook veel vaker dan andere onderwerpen. Waar mensen wel ineens zo uitgesproken over zijn.
Ja.
En dat is wel belangrijk om te weten, dat God dit dus echt heel belangrijk vindt. Dat het toen al dus een probleem was. Ook bijvoorbeeld hoe het heilige avondmaal werd gebruikt. Maar dat is denk ik een probleem van de mensheid. Niet nuchter kunnen blijven als je alcohol drinkt.
Het is gewoon, je krijgt iets. Oké, alcohol is goed, is mooi. Ik bedoel, het wordt gewoon van drijven gemaakt. Maar de vraag is natuurlijk gewoon, hoe ga je ermee om? Met alles. Met christelijke geboden zijn niet, dit mag wel, dit mag niet. Hmm. Maar wat is nuttig? Is het nuttig om jezelf in zo'n staat te brengen dat je jezelf niet meer in beheersing hebt? Als christen zijnde.
Ja. En ik denk dat het dan ook belangrijk is om bijvoorbeeld 1 Korinthe 6 te lezen. En dat kan een hele heftige tekst zijn. Dat is het ook. Maar ook een hoopvolle tekst. En ik ga de tekst niet helemaal lezen, want je hebt gewoon een heel rijtje zondes. Uh-huh. En laten we het gewoon alleen over dronkenschap hebben. Maar hier staat, of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. En dan zie je al die zondes. En dan staat tussen al die zondes, dus je hebt bijvoorbeeld overspelers, maar je hebt ook rovers. En in datzelfde rijtje wordt dronkaards gezegd. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. En die vraag die ik dus afgelopen weekend ook kreeg van iemand, van kan je dronken worden als christen? Dat was iemand onder de 18 of 18 jaar, max 18 jaar. En ik wil ook tegen je zeggen, als je nu kijkt en nog wel naar feestjes gaat en dronken wordt en al die dingen. Als jij niet nuchter kan blijven, kan dat gewoon betekenen dat je inderdaad jezelf afstandelijk houdt van God. En dat je met jouw wegen ervoor kan zorgen dat je het koninkrijk van God niet binnenkomt. En dan zeg ik niet, ik kom wel het koninkrijk van God binnen omdat ik zo'n goed persoon ben. Maar ik geloof met heel mijn hart dat Jezus aan het kruis is gegaan, ook voor jouw dronkenschap.
Ja.
Ook voor elke zonde die ik heb gedaan. En dat is dus het hoopvolle in deze tekst. Dat er staat, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God.
Ja.
Dat is gewoon belangrijk om te weten van, oké, zelfs als wij zondigen, wij worden schoongewassen.
Ja, het christendom is, zeg maar, soms halen mensen die dingen door elkaar van, oké, Christus is voor ons gestorven, genade, dus ik kan doen wat ik wil.
Ja.
Maar inderdaad, het gaat erom dat wat Christus heeft gedaan, dat je dat toepast op je leven. Anders heb je er niet heel veel aan.
Klopt.
En ik denk ook een logisch gevolg van dronkenschap is dat je gewoon niet in Gods aanwezigheid kan leven.
Mm.
Gods aanwezigheid is zijn vrede, zijn liefde, zelfbeheersing, wijsheid. En die dingen gaan per definitie niet samen met dronken zijn.
Klopt.
Dus het is of dronkenschap of met God leven, maar allebei gaan ze niet. En daarom kan je dus niet het koninkrijk van God binnenkomen als dronkaard.
Ja, dus dat is een belangrijk om te weten.
Mm-hmm.
Daarbij, als we dat willen concluderen. Ik denk, een conclusie is gewoon überhaupt of het nou wel mag of niet mag. Het is gewoon niet slim.
Nee.
En het hoort ook niet bij een christen. Je bent nog wel welkom in de kerk en dat soort dingen, neem ik aan. Maar verwacht ook dat er van je wordt gevraagd dat er verandering komt.
Mm-hmm.
En een korte conclusie is denk ik dan, alcohol op zichzelf is niet verkeerd. Je kan genieten van wijn, maar kan je jezelf beheersen om niet te veel te drinken?
Uh-huh.
Kan je nuchter blijven als je wijn drinkt? En dat is denk ik een goede van om daarbij ook te zeggen, Elias en ik drinken op onze tijd ook gewoon alcohol.
Hey, wow.
daar kunnen we gewoon eerlijk over zijn. Dus alcohol op zichzelf is niet verkeerd. Maar kan je jezelf daarin beheersen? Dus als je zou zeggen van, ja, ik ben gewoon een te zaakjes alcoholist. En
dan
ik heb daar moeite mee.
Ja.
Dan zou ik je aanraden om te stoppen met alcohol. Maar als je weet dat je zelf kan beheersen en dat ook gewoon kan bewijzen.
Ja, als je het aan kan. Paulus zegt natuurlijk ook, alles is rein. Christus heeft ook alles gereinigd. Wijn is ook nooit iets slechts geweest in de Bijbel.
Nee, het is iets moois wat God gegeven
heeft. Het is
iets
moois.
Alleen wij kunnen er misbruik van
maken. De vraag
is,
hoe ga je ermee om? En voor alle dingen geldt dat. Eten is goed.
Yeah.
Maar te veel eten, ja, dan word je en dik en ongezond. Maar ook gewoon vraatzuchtig. Slapen, uitrusten is goed, maar te veel slapen, ja, dan word je lui. Alles is in zichzelf is niet per se fout.
God
maar
heeft
de vraag
de aarde
is,
goed gemaakt, toch?
Hoe ga je ermee om?
Ja.
En dronkenschap is gewoon, ja, excessief alcoholgebruik. Dat kan gewoon niet, want dan heb je geen zelfbeheersing.
Ik dacht al, zei nou, kan gewoon.
Nee, kan gewoon niet.
Ja. Zolang je nuchter blijft.
Ja, geldt voor al Godse geboden. Het gaat niet om, is dit goed of slecht? Maar vooral, hoe ga je ermee om?
Ja.
Kan je een zelfbeheersing toepassen. En als je dat niet kan, is het beter om het gewoon helemaal afstand van te nemen.
Mm. Amen.
Dus, ja,
dat is een goeie. Ik denk dat dat wel duidelijk is dan, toch?
Ja. Korte conclusie. Je kan drinken, maar niet te veel. En als je het niet aan kan, doe het niet.
Ja.
Maar ja, voor zover deze podcast. Laat in de comments weten of jij, hoe jij naar alcohol kijkt. Waar jij nog een video over wilt zien.
Ja, en als het te persoonlijk is, zou ik je ook aanraden om gewoon onze bericht te sturen via de mail, via DM. We zijn natuurlijk op Insta ook actief.
Mm-hmm.
Dus ja, laat het maar weten.
Yes, tot
bedankt voor het kijken.
Tot zegen.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.